Wat heerlijk, broeders en zusters, jonge mensen, om vanavond weer in uw midden te kunnen zijn. En ik wil u van harte welkom heten in deze samenkomst. Ik ben altijd blij als ik hier weer naartoe mag om in de mij zo vertrouwde Maranatha-samenkomst te mogen spreken. En vanavond heel in het bijzonder, want na hele lange tijd zie ik mijn grote vriend Jan Lauw weer in onze samenkomst zitten. En ooit toen wij met de Maranatha-samenkomsten begonnen, hebben we Jan als Maranatha-samenkomst gesponsord om naar de Bijbelschool te gaan in Engeland. En volgens mij heb je daar niet alleen veel over de Bijbel opgestoken, maar ook de vrouw voor je leven ontmoet. Claire. En Claire heb ik heel erg van genoten, want zij wilde graag Nederlands leren en ik moest aan de kinderen Engels leren. En toen hebben we een deal gemaakt. Jij leert van mij Nederlands en jij leert aan de kinderen, die leer je gewoon Engels. En dat was een gesplitste klas, groep 7, 8. En groep 8 bestond uit 14 meisjes. En al snel noemde Claire hen de giggling girls. Was dat niet de giechelende meisjes of zo? Ja. Kostbare tijd. En de laatste keer dat we elkaar zagen, Jan, was bij Amir Safati in Veenendaal. Ja, dus je ziet wel, hij zit nog steeds op het goede pad. Ook al woont hij in Noord-Ierland, hè? Ja, oké, nou. God zegen. U allemaal natuurlijk ook welkom. Ik ben een beetje ontroerd door het gebed wat onze broeder Mark heeft uitgesproken. Hij somde zomaar in een aantal zinnen op wat er gaande is in de wereld waarin u en ik leven, waarin u en ik ouder aan het worden zijn en waar we soms van afvragen, wat is nog de toekomst die weggelegd is voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En daarom wil ik vanavond met u spreken over het thema raak niet in beroering. Dat is een opdracht. Dat is een woord wat door de Heer Jezus zelf gesproken is in Johannes 14, en dat mag u opzoeken. En voordat ik daar iets uit ga lezen en iets ga uitleggen, even iets over hoofdstuk 13. Het valt mij zo op als je in het Johannes-evangelie leest, dat daar waar wij soms zo vol kunnen zijn van dingen die ontstaan te wachten, op alle mogelijke terrein, maar ook vaak op lichamelijk terrein, dat ons zo in beroering kan brengen, dat zo'n vat krijgt op onze gedachten, dat we eigenlijk aan niks anders meer kunnen denken. En dan moet u bedenken dat die prachtige hoofdstukken in het Johannes-evangelie ons vertellen hoe de Heer Jezus tijdens zijn verzoenend lijden en sterven op weg daarnaartoe helemaal geen oog had over datgene wat hem ging gebeuren, maar dat hij niet heeft nagelaten om de zijnen, zijn discipelen, zijn volgelingen, te troosten met dat heilrijke woord van God wat we zojuist met elkaar hebben bezongen. En hij spreekt in het hoge priesterlijk gebed zijn zorg uit dat kinderen van God elkaar zullen loslaten. En hij verlangt er zo naar dat ze in liefde met elkaar zullen omgaan. En nu heeft hij hen uitgenodigd om nog eenmaal het Paascha met hen te vieren in de bovenzaal. En dan doen ze tijdens instelling van het avondmaal een enorm schrikmoment op. Want dan horen ze dat één van hen nota bene de Heer Jezus gaat verraden. En eigenlijk is het zo dat hoofdstuk 14 begint na die pijnlijke stilte die er ongetwijfeld in de kring van de discipelen is geweest en waarin ze elkaar hebben aangekeken. Ben jij dat? Ga jij dat doen? Jij? En dan gaat de Heer Jezus vervolgen. Kijk, in de originele Bijbel lopen die hoofdstukken allemaal achter elkaar door. Wij hebben die indeling gemaakt. Maar dan is het zo mooi dat tegenover het falen van het menselijk vlees, De Heer Jezus in hoofdstuk 14, maar liefst, daarom krijgt u dat hele hoofdstuk mee als huiswerk, maar ik wil alleen iets van de eerste drie versen zeggen. Dan zult u in dat hoofdstuk 14 zeven vertroostingen ontdekken die ons in ons soms zo zwakke geloof, maar ook in dat zwakke geloof van de onmachtige discipelen tot een versterking zijn. De roerige tijd die zij gaan meemaken, zal dat leerzaam zijn en zal dat ook heel bemoedigend zijn. En bij die eerste drie vertroostingen wil ik vanavond wat te dieper bij stilstaan. En hoor dan hoe na die pijnlijke stilte de stem van de Heer Jezus in Johannes 14 vers 1 dit gaat zeggen. Laat uw hart. En lees dat maar heel persoonlijk, niet in beroering raken. Waarom niet? Nou, u gelooft in God, geloof dus ook in mij. Dus ondanks dat de Heer Jezus weet wat hem de komende uren allemaal staat te wachten, denkt hij niet aan zichzelf, maar komt hij zijn discipelen in de ontreddering die hij bij hen opmerkt tegemoet. Hij geeft hen en ons, zo mag je de Bijbel altijd lezen, in dit vers dus een paar opdrachten mee. En die eerste opdracht die is heel duidelijk. Laat uw hart niet in beroering raken. Als we dat goed lezen en taalkundig bekijken, dan moet je zeggen dit is een opdracht. Wat de Heer Jezus hier zegt, dat zegt hij in de gebiedende wijs. Dit is een opdracht hier en nu ook voor al zijn kinderen, waar ook ter aarde. En er staat ook bij dat dat een onvoltooid tegenwoordige tijd is. Laat uw hart niet in beroering raken. Wat kostbaar trouwens, dat de Heer Jezus hier niet zegt, laat uw harten niet in beroering raken, maar dat hij heel simpel zegt, laat uw hart niet in beroering raken. Dat betekent dat die vertroostende liefde van de Heer Jezus Christus voor een ieder van ons beschikbaar is. Dus ook voor u en mij, als we in situaties terechtkomen in deze onzekere wereld en in deze onzekere tijd, die ons niet onberoerd laten. En zelfs, laat me heel eerlijk daarin zijn, van tijd ook tot de nodige onrust oproepen in ons leven. Bepaalde situaties in je leven kunnen je zo diep raken dat je een vleugellam geslagen ziel verwordt. En dat je het dan zo nodig hebt om als het ware te zeggen met de psalmist, hoop op God. Nou, nu kan de Heer Jezus echter slechts mensen troosten die een relatie hebben met zijn hemelse Vader en met hemzelf. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus direct laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. En hoewel hij binnenkort niet meer lichamelijk in hun midden aanwezig zal zijn, is hij er nog wel aanwezig op dezelfde wijze als God dat ook nu hier op dit moment in ons leven is. Ze geloven in hem, maar ze zullen op een totaal nieuwe manier in hem moeten gaan geloven. En daarin straks door de trooster geleid, de Heilige Geest. Hij zal net zoals God altijd een voorwerp van geloof is geweest, zonder hem ooit gezien te hebben, ook voor ons een voorwerp van geloof worden. Maar dan heeft het alles te maken met Dat je weten moet wat je de kinderen al leert. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Dus de Heer Jezus zegt niet alleen tegen de discipelen, maar vanavond ook tegen u en mij. Zoals jullie in God geloven, zo moeten jullie ook in mij geloven. En het is goed om jezelf in donkere tijden eraan te herinneren dat de Heer Jezus op een dag het laatste woord zal hebben. Als ik liederen opgaf op school in mijn klas, dan verbaasde me het altijd dat kinderen twee liederen als een tophit hadden uitgekozen. Het een was Eens als de bazuinen klinken. Nou, als Maranatha broeder spreekt me dat altijd heel diep aan. En weet u wat het andere lied was? God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginnen het licht doen overwinnen. Hij spreekt nog altijd voort. En dan zei ik wel eens tegen ze. Ja, God heeft het eerste woord. En weet je wat mijn probleem met jullie is? Jullie hebben vaak het hoogste woord. Maar onthoud één ding ook heel goed. God heeft ook het laatste woord. Maar dat is een woord van genade, wat hij uitspreekt. Want het is zo belangrijk dat wij in deze tijd, waarvan de ene beroering in de andere tegemoet wordt getreden, we ons vertrouwen op hem moeten stellen. Niet moeten zien op wat er gebeurt in deze wereld, maar moeten zien op wat daarachter ligt. Dat dit alles naadloos past in het plan van God. Dat is ooit onze reden geweest om te beginnen hier met een Maranatha-samenkomst. Zodat mensen een zicht zouden gaan krijgen op het profetisch woord. En we zingen zo vaak, het profetische woord wordt steeds sneller, steeds voorspoediger vervuld. Heb daar ook oog op. Van de week toen we op vakantie waren en we ergens naar luisterden, zei Mieke op een gegeven moment tegen me, ik kan daar eigenlijk niet meer tegen. Al die nare berichten en voor al datgene wat er op Israël afkomt, al die laster, al dat antisemitisme. Ik zei ja, dat roept het bij ons op. Aan de andere kant, doordat je het profetisch woord kent, weet je, dit werkt allemaal mee om ervoor te zorgen dat straks de wereld zich gaat keren tegen Gods oogappel. En je ziet dat daar nu alle landen langzaam maar zeker bij betrokken raken. Er is ons nooit verzekerd, broeders en zusters, in de Bijbel, dat er geen seizoenen van chaos en van twijfel zouden zijn. En je kunt ook niet daarom leven op de geestelijke ervaringen van gisteren. Broeder Johan Schep, die ook een hele goede vriend van familie Lau is, en die ik daar heb mogen leren kennen, toen hij het erg moeilijk had in zijn leven, stuurde mij en mijn eerste vrouw ooit een prachtige kaart. Op het moment dat mijn vrouw te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was. Nou, zoiets doet wel wat met je. En velen van ons hebben daar weet van. Als je merkt dat er een einde gaat komen aan het leven van iemand die je lief en dierbaar is. Het was een hele simpele kaart. En er stond op, gisteren is voorbij. Wat zijn er ook niet veel kinderen van God tot op de dag van vandaag nog steeds bezig met gisteren. Vanmorgen hoorde ik een zuster dat zeggen. Ik zit nog zo vast aan datgene wat ik in mijn leven verkeerd heb gedaan. En met alle eerbied gezegd, de Heere God weet daar niks meer van af. Want door het bloed van de Heer Jezus Christus heeft hij dat bewijsstuk eens en voor altijd uitgewist. Wat is het bijzonder, broeders en zusters, om te mogen weten dat die heiland nu zelfs leeft om voor u en mij te bidden. En Johan heeft dat goed begrepen. En hij heeft die prachtige kaart gemaakt. Gisteren is voorbij. Maar er zijn ook zoveel kinderen van God die al in beroering raken over dat wat er morgen en overmorgen en in de loop van deze week gaat gebeuren. Het kan best zijn dat u een afspraak hebt staan bij een arts. Of erger nog, bij een chirurg of iets dergelijks. Dat doet wat met je. Maar broeders, zusters, gisteren is voorbij. Morgen komt nog, maar vandaag helpt de Heer. En ik vond het zo bijzonder dat onze broeder aan de hand van wat Israël vandaag gedenkt, midden uit klaagliederen, dat is precies het hart van klaagliederen, voorleest wat God dag aan dag voor ons doet. Hij draagt ons met zijn gunstbewijzen. Dat is precies het midden van het Bijbelboekje Klaagliederen. Dat moet het middelpunt zijn van uw en mijn geestelijk leven. Hij draagt ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En wanneer? Als je zijn deel door genade bent geworden. En daarom, gisteren is voorbij. Morgen komt nog, maar vandaag helpt de Heer. En morgen hebt u hele andere genade nodig. Om niet in beroering te geraken, maar aan de hand van die Heer te leven. In Nahum 1 vers 7, er staat, de Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Dus als er iets is wat u en mij beroert, breng dat in de allereerste plaats bij God zelf. We hebben het als mensen zo in ons om daar eerst mee naar een broeder of een zuster te gaan. En daar is niks mis mee, begrijp me goed. Want ik ben in mijn leven ook zoveel broeders en zusters dankbaar voor de tijd die zij naar mij hebben geluisterd. En als het ware zeggen, nou, leg je pijn, je moeite, leg je beroering er maar in. En dan gaan we dat straks samen bij de Heer brengen. Maar wij leren onze kinderen en wij leren onze kleinkinderen wel het nodige als ze ontdekken van, hé, er is iets wat papa en mama wat doet. Maar we zien hoe papa en mama daarmee omgaan. Hoe opa en oma daarmee omgaan. Ze gaan er als eerste mee de troon van de genade beklimmen. Want daar zit de Heer Jezus Christus die voor u en mij 24 uur per dag pleit. Dus, eerste opdracht die we vanavond meekrijgen voor de tijd die ons nog wacht hier op deze aarde, is raak niet in beroering. En daarvoor biedt de Heer Jezus ons een geweldige bemoediging aan als tweede troost. Want hij zegt dit. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dat betekent dus dat het wel zo is, hè? Zou ik het u gezegd hebben? En dan die prachtige zin. Ik ga heen om een plaats voor wie? Voor u gereed te maken. Natuurlijk was dat uitzicht ook een heerlijk uitzicht van de Heer Jezus zelf. Hij zou weer spoedig opgenomen worden in het Vaderhuis. Om daar aan de rechterhand van de Vader voor u en voor mij plaats te nemen. Om voor ons te bidden en te pleiten. Maar hij wist ook dat hij nog door een tunnel heen moest. Door een dal van de schaduw van de dood. Voor hij naar dat wachtende vaderhuis zou kunnen gaan. Dat was enige tijd later ook de kracht van Stefanus. Hij was aangesteld in de gemeente als diaken. Maar hij was zo vol van het geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij niet naliet om daarvan te getuigen. En dan komt hij in gesprek met de leidslieden van geestelijk Israël. Leidslieden die de mensen alleen maar een juk op hebben gelegd. En waar de Heer Jezus in Matteüs 23 maar liefst 8 keer een wee u over uitspreekt. Hij zegt, jullie lijken aan de buitenkant zo'n prachtig, mooi, wit, gepleisterd graf. Maar hij bedoelde te zeggen, in dat graf heerst de dood. En jullie leiden mensen niet naar het eeuwig leven, maar jullie brengen hen dichter bij de dood. En Stefanus die getuigt daarvan. En hij zegt dan als het ware tegen de mensen, God heeft zoveel profeten gegeven. Hij neemt de hele Bijbelse geschiedenis van het Oude Testament met ze door. Hij zegt, en wat hebben jullie ervan gekregen? Een dikke nek. Jullie hebben gewoon geweigerd om je neer te leggen bij dat woord van God. En dan worden ze me toch kwaad, zeg. Weet je wat ze dan doen? Dan pakken ze stenen. En ze gaan die stenen naar hem toewerpen. En terwijl ze daar staan met flikkerende ogen en met gebalde vuisten, ziet Stefanus zijn dood naderen. En dan kijkt hij omhoog. Wat moeten wij doen in elke situatie die ons hart beroert? Eerst omhoog kijken. Hef het hoofd naar boven, want hier beneden is het niet. En wij zijn geschapen voor een hemelse toekomst. En wat ziet hij dan? Ik vind dat zo'n prachtige tekst in de Bijbel. Dan ziet hij de Heer Jezus staande aan de rechterhand van God. Dat is de enige keer dat je dat in de Bijbel daar leest. Het is net alsof de Heer Jezus zo betrokken is bij dat heerlijke getuigenis wat hij uitspreekt. Dat de Heer Jezus als het ware is gaan staan om te kijken hoe zijn dienstknecht getuigt met de inzet van zijn leven. Om mensen de weg, de waarheid en het leven te kennen. En hoor dan dat wat de stenen op hem afkomen, wat hij zegt. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. En zo kon hij dwars door een stenenregen die een einde aan zijn leven gingen maken, stralend gezicht hebben van de hemelglans dwars door de dood heen. Misschien even heel persoonlijk. Bekruipt u wel eens de angstige vraag of u dat vaderhuis wel ooit zult bereiken? Ja, u gelooft wel dat er een vaderhuis is. Maar soms, in die momenten van zwakte, in die momenten van twijfel, twijfelt u ook wel eens of u eigenlijk wel genoeg geloof of genoeg kracht hebt om straks binnen te gaan. Dan heb ik een prachtige tekst voor u uit het woord van God. Want op zo'n vraag kun je maar het beste het woord van God heel persoonlijk laten spreken. En weet u, dat woord dat komt van Petrus. Dat is zo'n prachtig woord. Hij zegt namelijk in de eerste Petrusbrief dit. In 1 Petrus 1 vers 3 en 4 zegt hij dit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. Die ons, die u en die mij, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Ja, ik begrijp waarom er in de Bijbel, of in de bundel van Johannes de Heer, een lied staat. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook is betoond. Maar de maker van dat lied zegt erbij, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd. Nou, dat staat hier. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. En nou komt het. Opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. omdat wij geestelijk zo sterk in elkaar zitten? Nee, dan staat erachter waarom. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wat staat er dan voor moois achter? Lees zo'n vers als je in beroering bent. Of zoals we in onze tijd zeggen, als je het niet meer zo ziet zitten. Lees zo'n vers, want wat staat er in vers 4? Je bent opnieuw geboren tot een levende hoop. En dan staat er tot een onvergankelijke, dus het vergaat nooit. Een onbevlekte, dus het is zo helder en zo rein en zo puur als ik weet niet wat. Een onverwelkbare erfenis. Nou, iemand kan je blij maken met een mooie bos bloemen. Maar het nare is, of je moet een bos van die plastic bloemen krijgen, maar dat is niet echt. Dat is maar een schim van het ware. Maar hier staat een onverwelkbare erfenis. En dan staat er geen punt, maar dan moet u pas goed lezen wat er staat. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Wat zeg je, broeder? Voor u en voor mij. Ja, heel goed. Ja, onze broeder zei net al toen Aard dat prachtige lied speelde over Jeruzalem. Hè? Ja. Amen. Ja. En dan zie je uit naar die tijd dat je voor altijd bij de Heer zou zijn. Hè? Mooi dat God je zo'n geweldig lied in je hart heeft gegeven. Als je dit nou eens in alle rust, op die momenten dat je in beroering raakt, en laat maar heel eerlijk zijn, wat hebben we die goddelijke bemoedigingen van tijd tot tijd in het strijdperk van dit leven toch niet hard nodig. In de hemel, zegt Petrus, wordt zelfs een erfenis voor ons bewaard en worden ook wij, en dat is helemaal het mooie, zelf bewaard voor die erfenis. Dat staat daar. Wat een zegen, wat een toekomst vol van hoop. En herinner je ziel daaraan op die momenten dat je in beroering komt. Want er is zoveel gaande in deze wereld. En er komt nog iets bij. Deze woorden van Petrus zijn bemoedigend, maar de woorden van de Heer Jezus zijn ook zo bemoedigend. Want in Johannes 10 heeft hij laten zien dat hij de deur is waardoor je bij hem binnen kunt en mag komen. Maar ook dat hij de goede herder is. En dan zegt hij dit in Johannes 10 vers 28. Ik vind dat drie prachtige versen. Ik lees ze langzaam voor. Dan zegt de Heer Jezus, en ik geef hun eeuwig leven. En wie geeft hij dat? Aan degene die geknield hebben bij het kruis van Jezus. We gaan dat lied straks ook nog zingen. Zijn liefde zocht mij teder en riep mij dag en nacht. En dan mocht u en mij vinden. Wat een genade wacht ons. En ik geef hun eeuwig leven. En wat staat er dan? Ik lees het even naar ons toe. En u en ik zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal u en mij uit mijn hand rukken. Want mijn Vader, die u en mij aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan u en mij uit de hand van mijn Vader rukken, want ik en de Vader zijn één. Weet u welk woordje zo belangrijk hierin is? Is dat wij dus in ons geestelijk leven te maken hebben met een macht, met een kracht, met een persoon die ons van elke geestelijke zegen wil beroven. Hij wil dat als het ware uit onze handen rukken en trekken. En hoe doet hij dat? Door van die venijnige pijltjes af te vuren op ons denken en ons gevoel. Ja, maar op grond van wat jij vroeger gedaan hebt, denk je toch zeker niet dat dat vaderhuis voor jou is. En hij wil je een juk opleggen. Dat je gaat proberen om in eigen kracht die positie bij elkaar te krijgen. Nee, de Vader en de Zoon houden u en mij in deze roerige tijd in ons geloofsleven vast. Waarin we, laat maar heel eerlijk zijn, zo vaak te kampen hebben met situaties die ons benauwen. Laten we ons geestelijk ook echt niet groter voordoen dan we vaak zijn. Maar onthoud dat de Heer Jezus in dezezelfde hoofdstukken ook zegt: het is beter voor jullie dat ik heen ga, want er komt een trooster voor in de plaats. Maar zeg nou zelf, dan moet je toch ook gelijk als eerste naar die trooster toe gaan. Een van de kinderen, van mijn kinderen, vertelde me ooit: papa, ik word op school geplaagd, gepest. En dan kwamen de grote tranen. Nou, dan pak je een zakdoek en je helpt zo'n kind een beetje door die moeilijke periode heen. En toen zei ik op een gegeven moment: hoe lang speelt dat al? Nou, al heel wat weken, papa. Weet je wat ik toen tegen mijn dochter gezegd heb? Waarom heb je dat niet gelijk aan papa verteld? Want dan had papa actie kunnen ondernemen. Dan was hij er met de meester over gaan praten. En die was met degene die jou zo plagen, zo pesten, in gesprek gegaan. Begrijpt u wat ik u geestelijk wil zeggen? We hebben een prachtig lied waarin steeds herhaald wordt: zeg het aan Jezus. Want dat moeten onze kinderen en kleinkinderen van ons leren. Wat ons ook in beroering raakt. En hoe zegt een prachtig vers dat? O soms, lied 802 uit de bundel van Johannes de Heer, o soms vervuld door stille smart. Heimwee naar die plaats, mijn hart. Maar ik weet, het werk moet hier gedaan. En eerst als God roept, dan mag ik gaan. En wat staat er dan? O, wat zal het zijn? Volmaakt en rein. Voor eeuwig met de Heer te zijn. Als ook mijn lied hem hulde biedt. Nee, zulke sterven vrees ik niet. Dus wat, broeders en zusters, ons hart de komende tijd ook zal gaan benauwen. Vrees niet, zegt het woord van God. Want de Heer Jezus belooft ons in het volgende vers nog een derde troost. En daar ben ik als Maranatha Christen zo onvoorstelbaar dankbaar voor. Want dan zegt de Heer Jezus: als ik heen gegaan ben, en wij weten dat dat al zo'n 2000 jaar geleden geschied is, en plaats voor u gereed gemaakt heb. En wat staat er dan? Dat moet je goed lezen. Kom ik terug. En dan komt er iets heel belangrijks. En zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit is een belangrijke, broeders, zusters, en unieke openbaring. De Heer Jezus zegt hier iets wat je bij geen van de profeten zult opmerken en lezen. Hij zegt hier in de Bijbel dat hij als Gods Zoon zou komen om zijn kinderen niet in het aardse Jeruzalem bijeen te brengen, wat vaak in kerken geloofd wordt, maar hij zal hen meenemen naar de plaats waar hij nu ook is. Naar de plaats waar hij nu aan de rechterhand van de Vader zit. En dan zegt hij zo nadrukkelijk dat het huis van zijn Vader geen beperkingen heeft. De Heer stelt het in zijn heerlijke ruimtelijkheid voor. Niet alleen de Vader en de Zoon wonen daar, maar daar is straks ook plaats voor al de zijnen zonder onderscheid. En dat het Vaderhuis woningen heeft, wijst ook op een duurzaam verblijf van de gelovigen daarin. Ze zullen daar niet slechts af en toe zijn, maar ze mogen daar blijvend wonen. Kijk, en om die woorden van de Heer Jezus nadrukkelijker naar voren te halen, zegt hij tegen zijn discipelen er nog bij dat hij niet tegen hen, dat hij dit niet tegen hen gezegd zou hebben als het nou niet zo zou zijn. Hij wekt dus geen hoop die niet echt in vervulling zal gaan. Maar om hun een plaats te geven, gaat hij er nu al heen. En dat is noodzakelijk, want zonder zijn voorbereiding zullen ze er niet kunnen komen. Dus de Heer Jezus, wat doet hij hier met deze woorden? Hij zet zijn afscheid in een stralend licht van zijn heerlijke wederkomst voor de gemeente van Christus. En dat lezen we. En Paulus heeft van God dat geheimenis mogen openbaren. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 20, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus. Daar moet ons geloof, daar moet ons leven, zeker in de roerige tijden die wij meemaken, zich op richten. Hij is onze hoop. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus van God de genade heeft gekregen om in 1 Korinthe 15 en in 1 Thessalonicense 4 uit te leggen wat dat nou ten diepste inhoudt. En ik heb anderhalve week geleden gestaan bij het graf van een geliefde vriend. En elke keer als ik hem zag, als ik sprak, dan straalde zijn licht vooral als die liederen zong die gingen over de toekomst van de gemeente wat betreft de opname. Weet u wat me zo'n pijn doet? Je hoort hier steeds minder over. Weet je wat we vroeger zongen? Ik geloof onder leiding van Kees Denik, dus dan kunt u wel een beetje nagaan hoe oud ik ook al ben inmiddels. Gisteren weer een jaartje ouder geworden. En mijn vrouw heeft dan de neiging om te zeggen, aard weer een jaartje dichter bij de Heer. Nou, daar leef je niet elke dag mee, maar het is wel een waarheid. En dan is het zo mooi om te merken dat hier staat, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dus als je als voorganger nou zegt, ja, maar ik geloof dat wat wij beleden hebben in de geloofsbelijdenis, dat straks de Heer Jezus weer komt om te oordelen en de levenden en de doden, en dat gaat allemaal in Jeruzalem gebeuren, dan snap je niet hoe de Bijbel in elkaar zit. Dan snap je niet dat de Heer Jezus zo Titus geïnspireerd heeft dat hij zegt, wij verwachten de zalige hoop, en dat is in mijn optiek de opname van de gemeente, en de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus voor zijn oogappel Israël. Die twee dingen moet je uit elkaar houden. We hebben dat net toch gehoord uit de Filippenzenbrief, hè, dat onze bestemming hemels is. Ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij de zaligmaker verwachten. En dan zeggen heel veel dienaren van het woord van God. Daar hebben ze een prachtig woord voor. Verbini divini minister. Want ben je echt een dienaar van het woord van God als je zegt, ja maar, broeder Havenkamp, wil je daar in onze gemeente niet meer over spreken? Want daar wordt hier anders over gedacht. Ik zeg, daar kan wel anders over gedacht worden, broeders. Maar ik houd mij stipt aan het woord van God. Als we dit in de lucht laten hangen, zoals veel gelovigen doen, dan skip je dus in de Bijbel, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. En wanneer is een woord van de Heere voor u en mij tot zegen? Als we gehoorzaam zijn aan dat woord. En wat heeft de Heiland ons beloofd in Johannes 14? Dat wordt nou hier uitgelegd. Een woord dus wat Paulus rechtstreeks heeft mogen ontvangen. En zo'n woord mag je dus als gelovige niet naast je neerleggen. Zoals jammer genoeg velen in onze tijd doen. Wat heb je dan nog voor troost? Als je staat bij het graf van een geliefde. Nee, juist omdat je mag weten, daar is straks een weerzien bij hem. Oh, het zal heel anders zijn dan wij in gedachten hebben. Maar het zal ongetwijfeld ook veel, veel rijker zijn. Wat een dag, zingt Esther Timms, zal dat zijn. Daar mag je naar uitzien. Zeker in deze tijd, die je feilloos laat weten, de genadetijd houdt spoedig op. Want de komst van de Heer Jezus, de roep en de bazuin zullen spoedig klinken. Nee, deze belofte is nog niet in vervulling gegaan. En de gelovigen die nu al in het paradijs zijn, die ons in Christus zijn vooruitgereisd, die wachten op dat moment. Hun lichamen die rusten nu nog in het stof van de aarde. En wij gelovigen, die nu nog in leven zijn, zien als het goed is, daar verlangend naar uit. Nog voordat de grote verdrukking aanbreekt, nog voor de dagen van de antichrist, nog voordat Jezus zelf zichtbaar zal komen en zijn voeten zal zetten op de olijfberg, zal hij komen om de gelovigen, en ik hoop zo van ganser harte, om u en mij voor eeuwig bij zich thuis te halen. Wat een dag, broeders en zusters, zal dat zijn. En ik stel me zo voor dat hij ons dan gaat voorstellen aan zijn hemelse vader. En met blijdschap in zijn stem zal mogen zeggen, vader, voor deze broeder, voor deze zuster, mocht ik mijn leven afleggen op het kruis van Golgotha. Dus daarom, broeders, zusters, als het waar is dat de benauwdheid van onze tijd, zoals de schrift zegt, de barensweeën zijn waar we doorheen moeten naar de dag van Christus, dan dient ons dat niet te verontrusten. Sterker nog, dan moeten we als we hier zondag aan zondag zitten, en velen van u doen dat al jarenlang trouw, dan moet u dat gaan uitdragen. Zoals in de tijd van Kees Denink zongen, wij bezitten een woord voor de wereld, een woord van redding en van genade. En dan wil ik afsluiten met deze woorden in Johannes 16, vers 33. Deze dingen, broeders en zusters, heb ik tot u gesproken, opdat u mijn vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in dat opzicht wens ik u allen, jong en oud, Gods rijke zegen toe voor de toekomst. En wat heerlijk als je dan met een blij hart mag zingen. En Johannes de Heer die vond zingen belangrijk. Hij heeft ooit eens gezegd, misschien worden er wel meer mensen de hemel in gezongen dan in gepreekt. Nou, ik hoop dat het een beetje meegevallen is vanavond. Maar anders hebben we altijd nog dit prachtige lied wat we nu met elkaar gaan zingen. Zijn liefde zocht mij tegen. Hij heeft er alles voor over gehad om u en mij te redden voor die hemelse heerlijkheid. En laten we dit lied dan ook met een dankbaar hart zingen. Aard trekt de registers wel open. Broeders en zusters, jonge mensen, voordat we gaan danken, wil ik u graag een brief voorlezen die ik van de week ontvangen heb van een christin uit Israël. U weet dat heel de wereld zich langzaam maar zeker aan het richten is tegen Gods oogappel Israël. En deze zuster stuurde mij deze brief. Brandbrief aan de kerkleiders van Nederland. Sta op voor Israël. Geachte voorgangers, oudsten, kerkenraden en geestelijke herders. En in zekere zin bent u dat allemaal. Ik schrijf u deze brief niet uit boosheid, maar uit heilige verontwaardiging. Niet om u te beschuldigen, maar om u te wekken. Niet als aanklager, maar als een wachter op de muren van Jeruzalem. Met een diep bewogen hart deel ik mijn verwondering en mijn verdriet. Na het volgen van meerdere kerkdiensten in Nederland, evangelisch, reformatorisch, protestant, bleef één pijnlijke stilte hangen. Israël. Geen gebed. Geen bemoediging. Geen stem van verdediging. Alleen stilte. Een oorverdovende stilte. In een tijd waarin Israël overspoeld wordt met haat. Omgeven wordt door leugens. Beschuldigd wordt van genocide. En wereldwijd als zondebok wordt neergezet. Juist nu zwijgt de kerk. Waarom? U bidt voor Oekraïne, voor gerechtigheid, voor vluchtelingen, voor Gaza. En dat is goed. Maar waar is het gebed voor Gods oogappel? Zacharia 2 vers 8. Voor het volk waaruit onze Messias is voortgekomen, Romeinen 9. Voor het land dat God zwoer te geven aan Abraham, Isaac en Jacob. Een belofte die hij nooit herroepen heeft. In de straten van de wereldsteden wordt geroepen om vernietiging van Israël. Vlaggen worden verbrand. Joden durven hun identiteit niet meer te tonen. De angst neemt toe en de duisternis groeit. En toch blijft het stil in onze gemeentes. Te stil. Geen voorbeden. Geen stem. Geen geestelijke weerstand. Is dat niet schrijnend? Is dat niet tekenend? Waar is de ruggengraat van de kerk? Waar is onze profetische stem gebleven? Zijn we vergeten dat de wortel van ons geloof Joods is? Dat Jezus een Jood is, onze heiland naar het vlees? Hebben wij niet meer de moed om op te staan voor datgene wat God zelf zijn eigendom noemt? Laten we het scherp stellen. Er woedt een geestelijke oorlog rond Israël. Het is geen louter politiek conflict. Het is een strijd om Gods beloften, Gods trouw en Gods waarheid. En wie zich tegen Israël keert, verwerpt Gods handelen in de geschiedenis. En wie zwijgt, zwijgt, stemt zwijgend in. De Bijbel zegt, bid om de vrede van Jeruzalem. Laat het goed gaan met wie u lief hebben. Vanuit liefde en hoop wil ik u uitnodigen. Sta op, zoals Daniël deed, die zelfs in ballingschap zijn volk niet vergat. Sta op, zoals Nehemia, die met een gebroken hart en tranen bad voor Jeruzalem. Sta op, zoals Paulus, die zo intens naar het heil van zijn broeders, de Israëlieten, verlangde. En laten we dit niet doen vanuit politieke belangen, maar vanuit een liefdevolle gehoorzaamheid aan Gods profetisch woord. Niet omdat het hoort, maar omdat het hart ons ertoe beweegt. Niet uit blinde trouw, maar uit diepe overtuiging van Gods trouw en zijn roeping in deze tijd. Dat jullie gemeente, dus ook deze Maranatha-gemeenschap, een warme, veilige plek mag zijn waar waarheid straalt te midden van verwarring. Dat jullie stem als gemeente krachtig en hoopvol klinkt, ondanks alle tegenstemmen. En dat de woorden van Gods beloften krachtiger zijn dan welke storm dan ook. Met liefde en vertrouwen mogen we samen bidden en staan voor de vrede, recht en zegen over Jeruzalem en voor iedereen die God lief heeft. De brief is geschreven door Dree, ik ken haar niet, maar ze typeert zichzelf als een bezorgde wachter op de muren van Jeruzalem. Shalom. Ik wil u en mijzelf een moment geven om in alle stilte Israël voor de troon van Gods genade te brengen. Laten we daar even de tijd voor nemen. Ja, liefdevolle Vader, dank u wel. Dat we zo allemaal heel persoonlijk, misschien met hele eenvoudige woorden, tegen u zeggen dat we u van harte lief hebben. Maar dat we ook het volk lief hebben, wat nu zo'n moeilijke weg gaat. En als we heel eerlijk zijn, in het woord lezen dat die weg nog zwaarder gaat worden dan die nu is. Het heeft mijn hart zo geraakt om deze brief van de week te ontvangen. En ik heb me afgevraagd, hoe kan ik daar nou een breder gehoor aan geven? En dank u dat u me dit vanavond in het hart hebt gelegd. En ik bid u, of uw oogappel Israël een belangrijke plaats in onze gebedslijst mag innemen. En wat heerlijk dat het er een zuster is die in een land leeft wat zo onder druk staat op alle kanten. En wat u zo hard nodig heeft. Want in Jesaja zegt u al dat u rust voor hun ziel wil geven, maar zij hebben niet gewild. Maar er was ook, als we eerlijk zijn, in ons leven een gedeelte dat we niet wilden, want we kozen liever voor de wereld en wat die ons te bieden had. Maar daar hebt u een keer in gebracht, sinds Jezus nu woont in ons hart. Daarom bidden we uw oogappel, uw blijvende vrede toe. En dat nog vele ogen geopend zullen worden voor Jezus Messias. Want dat is ons diepe verlangen. Dat u zal met ons meegaan. Dank u wel dat het woord ons zo mocht bemoedigen. En dat we mogen opzien naar de toekomst die voor ons ligt. En dat we één ding zeker weten. In dat woord van God hebben we een betrouwbaar kompas, wat ons in alle omstandigheden de weg wil wijzen. En dan zal die weg uitlopen bij u. Wat een dag zal dat zijn. Glorie voor uw grote naam. Amen. Dan past eigenlijk maar het zingen van één lied en dat gaan we staande doen. U zij de glorie. Opgestane Heer, want het is door de kracht van de opstanding dat u en ik wederom geboren mochten worden. Lees een paar versen tot afsluiting uit het avondlied. Dat is Psalm 4. En daar staat in vers 2: als ik roep, verhoor mij. O God van mijn gerechtigheid. Dan staat er zoiets moois achter. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. En dan rondt hij die psalm zo af. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? En dan zegt de psalmist: verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde van hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En die zegen wens ik u van ganser harte toe. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle en krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is dat we hem zullen zien gelijk hij is. Broeder, wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.